Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 12, de versen 12 tot en met 26.
Des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen tot hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is: Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw koning komt, zittende op het veulen ener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij aandachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan, die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkaar: Ziet gij wel dat hij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren.
Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in het gelezen gedeelte Johannes 12, de versen 24 en 25. We willen die woorden nogmaals lezen. Johannes 12, vers 24 en 25, dan lezen we de tekst voor de preek aldus. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Tot zover. Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft jongens en meisjes in zijn leven hier op aarde vaak gesproken en gepreekt door gelijkenissen. En misschien weet je wel dat gelijkenissen eigenlijk verhalen zijn die de mensen herkennen, omdat ze gaan over het dagelijkse leven, wat mensen herkennen in hun leven. En dat in een gelijkenis soms er hele bijzondere dingen gebeuren. Er gebeurt wat in een gelijkenis in zo'n verhaal waarvan de mensen zeggen van hé, dat is heel vreemd. En daar wil de Heer Jezus dan iets mee vertellen. Iets duidelijk maken over zichzelf of over het Koninkrijk van God. Maar er zijn ook gelijkenissen waar eigenlijk helemaal niks bijzonders gebeurt. Maar wat de Heer Jezus vertelt om als beeld om duidelijk te maken, ja, wie hij is, zo'n gelijkenis, daar luisteren we vanmiddag naar. Een hele korte gelijkenis. Je kent hem misschien helemaal niet. Maar toch wel een hele belangrijke. Want in deze gelijkenis vertelt de Heer Jezus eigenlijk waar het op aankomt. Voor zichzelf. En waar het op aankomt voor zijn kerk. En waar het op aankomt, dat betekent, jongens en meisjes, wat nou echt belangrijk is. Wat nou echt gekend moet worden, wat je moet weten. Waar je zeker van moet zijn. Waar het op aankomt. Wat nodig is. Nou, dat is het thema van de preek, waar het op aankomt. Twee gedachten. Zijn sterven en vrucht dragen, dat gaat over vers 24. En vervolgens ons verliezen en bewaren. En dan gaat het over vers 25. Waar het op aankomt. Zijn sterven en vrucht dragen, ons verliezen en bewaren. Om de gelijkenis te kunnen begrijpen, is het wel belangrijk om op de achtergrond te letten van deze gelijkenis. Wanneer heeft de Heer Jezus deze gelijkenis gesproken? Onder welke omstandigheden? Het is een woord wat de Heer Jezus aan zijn discipelen richt. Als een reactie op een vraag van een discipel, van de discipelen, Filippus en Andreas, die zij stellen omdat Grieken hun dat hebben gevraagd. Grieken, niet zomaar Grieken, maar waarschijnlijk hebben we hier te maken met Grieken die proselieten zijn. Ze zijn dus Griek van geboorte, maar hebben zich bekeerd tot het Jodendom. En daarom ook op bezoek in Jeruzalem, nu het een week is voor het Pascha, een van de grote feesten waarop toch vele mensen naar Jeruzalem trekken, zo ook deze Griekse proselieten. En ze hebben een vraag. Ze willen Jezus wel zien. Die vraag durven ze niet rechtstreeks aan de Heer Jezus te stellen. Ze durven niet rechtstreeks naar hem toe te gaan. Zo lijkt het. En misschien heeft dat te maken met hun bescheidenheid. Dat ze ook beseften dat zij toch niet de voornaamste zijn. Ze zijn immers toch door bekering tot het Jodendom bij het Jodendom gekomen. Het is niet gepast om dan zomaar naar de Heer Jezus toe te gaan. Zal het misschien dan uit respect zijn. Maar ze vertrouwen de vraag wel toe aan Filippus. Wij wilden Jezus wel zien. Hadden ze de Heer Jezus dan nog nooit gezien? Ja, natuurlijk wel. Ze vragen eigenlijk om een ontmoeting. Ze willen graag de Heer Jezus eren, zo lijkt het. Ze willen hem graag erkennen en graag onderwijs van hem ontvangen. Filippus, kunt u voor ons een ontmoeting met Jezus regelen? Misschien willen ze hem wel eren als de koning van Israël. Want ja, ze hebben zojuist nog gezien dat de Heer Jezus op een ezel, jonge ezel, Jeruzalem binnenreed. En ze hebben het enthousiasme gezien van de menigte die hun kleren op de weg legden en die palmtakken namen en die heen en weer wuifden en de Heer Jezus toeriepen. Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam des Heren. Hij die de koning is, de Israëls is. Sterker nog. Waarschijnlijk hebben ze zelf ook meegedaan. Maar ze hebben ook gezien dat de Joden weer naar huis keren. Omdat ze zagen dat er niet gebeurde wat ze hoopten en verwachten. Namelijk dat Jezus de troon van David zal beklimmen. Dat hij koning over hen zal zijn. En terwijl zijn eigen volk hem verlaat, naderen deze Grieken met dat verzoek. Wat moet dat voor de Heer Jezus zijn geweest? Dat zijn eigen volk hem niet erkent. Dat hij telkens weer ervaart die aangrijpende werkelijkheid. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar dat er nou Grieken komen, heidenen tot hem komen, die hem wel willen erkennen. Is de tijd dan gekomen dat dat het evangelie naar de volkeren gaat. En mag de Heer Jezus in de Grieken dan een vertegenwoordiging van die heidenen zien? Zal hij nu verheerlijkt worden onder de heidenen? Is dan nu de tijd aangebroken dat de Grieken het heil zullen ontvangen en dat zij de Joden tot jaloersheid zullen wekken? De Heer Jezus gaat niet op het verzoek van de Grieken in. Er komt geen ontmoeting met ze. Waarom niet? Omdat het nu de tijd is dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden, zegt het 23e vers. Het lijkt wel alsof hij de eer kan ontvangen van Grieken. Maar hij weet, dat is niet de weg. Hij zal geëerd worden wanneer hij de weg van de Vader gaat. En die weg wil hij gaan. En dat maakt hij nu duidelijk aan de discipelen. En de discipelen moeten het maar aan de Grieken zeggen. De ure is gekomen, zegt de Heer Jezus. Dat is zo'n eenvoudige uitdrukking. De ure is gekomen, nu is het moment. Maar in het Johannesevangelie lezen we die uitdrukking vaker, maar dan in het negatieve. Namelijk dat de ure niet gekomen is. En dan heeft het altijd betrekking op zijn aanstaande lijden en sterven. Maar nu is de ure gekomen. Nu is het moment aangebroken dat hij zal lijden en door lijden verheerlijkt zal worden. De gemeente, dat is in het evangelie altijd aan elkaar verbonden. Moeten jullie maar onthouden, jongens en meisjes, dat de heerlijkheid van de Heer Jezus, de eer van de Heer Jezus, altijd verbonden is aan zijn weg van diepe lijden. Zijn kroon is verbonden aan zijn kruis. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En de Zoon des Mensen, dat is zo'n messiaanse titel. Dat betekent, hij is de Christus. We lezen daarvan voor het eerst in Daniël 9. Christus zal verheerlijkt worden. Maar dan wel op de manier die de Vader heeft bepaald. En daar wil hij zich aan onderwerpen. Opdat hij verheerlijkt zal worden. Wat is dat voor een verheerlijking? Een verheerlijking die hij zal ontvangen wanneer hij gaat door het dal van. Wanneer hij gaat door het dal van de vloek. Voorwaar, zeg ik u. Amen, amen. Dat wil zeggen, dit is heel belangrijk. Dit is een boodschap van eeuwigheidswaarde. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. De Heer Jezus gaat een weg tegen alle verwachtingen in. En dan gaat hij zichzelf, als de Christus, vergelijken met een graankorrel. Die gezaaid wordt. En een graankorrel die gezaaid wordt, die wordt natuurlijk in goede aarde gezaaid. Vruchtbare aarde, vochtige grond. En als die niet wordt gezaaid, ja, dan blijft zo'n graankorrel op zichzelf. Dan blijft het alleen. Tenzij het wordt gezaaid, zo'n korrel blijft alleen. De Heer Jezus zegt, en dat is nou juist niet de bedoeling. Dat ik alleen op mijzelf zou blijven. Maar het is de bedoeling dat hij gezaaid wordt, zodat er een volk om hem heen zal komen, dat hem zal eren. Zo zal hij verheerlijkt worden, door veelheid van onderdanen. Maar het wonderlijke van deze koning, die allemaal onderdanen ontvangt, is dat hij die niet ontvangt door te strijden tegen mensen en zoals vandaag de dag macht wordt vergroot door indruk te wekken. Maar juist de Heer Jezus gaat een weg van een graankorrel. Wat gebeurt er dan als een graankorrel, jongens en meisjes, op vochtige grond komt? Ja, dan gaat zo'n korrel ontkiemen. Het ontkiemingsproces van een graankorrel. Ja, dat is iets mysterieus. Dat is iets wat we eigenlijk niet kunnen bevatten wat er dan gebeurt. Het is toch eeuwigoed wonderlijk dat er in zo'n kleine graankorrel, de kern daarvan, dat daar eigenlijk leven in zit. Dat kun je niet zien. Dat kun je niet zien. En dat zul je ook nooit zien als het gewoon een graankorrel gewoon droog blijft. Dan blijft het alleen. Maar als het gaat ontkiemen, dan ga je ontdekken dat er leven in zit. En omdat dat leven er nou tevoorschijn zal komen, daarvoor moet zo'n graankorrel dus eerst sterven. Want dat gebeurt in het ontkiemingsproces. Dan gaat de graankorrel zelf sterven. Zo'n korrel valt uit elkaar. En er groeit iets op en omhoog. Wonderlijk is dat, niet waar? Dat een korrel eerst moet sterven, wil er leven uitkomen. Terwijl sterven en leven juist tegengesteld zijn aan elkaar. Denk nog maar, jongens en meisjes, aan het paradijs. Toen er nog geen zonde was, toen was er ook geen dood. Toen was er ook geen stervensproces. Maar was er alleen leven. En God heeft de mens geschapen om eeuwig te leven. En de mens zou ook eeuwig leven als het gehoorzaam bleef aan de Heere en aan zijn gebod. En de boom des levens was daar symbool van. Het sacrament in het paradijs. Gehoorzaamheid aan de Heere is eeuwig leven. Maar er was ook een andere boom. De boom van de kennis van goed en kwaad. En die boom kreeg op een gegeven moment aantrekkingskracht. En toen werden Adam en Eva ongehoorzaam. En toen is de dood in de wereld gekomen. En toen moesten Adam en Eva gaan sterven. Alle mensen moeten sterven. En door onze ongehoorzaamheid verdienen we de eeuwige dood. En daarom geldt voor ons dat wij geen leven hebben in onszelf. Leven dat blijft. Maar wij moeten allemaal sterven. En wij verdienen om voor eeuwig van God verlaten te worden. Als je nou die vergelijking zou maken met een graankorrel, dan moet je zeggen, wij zijn nutteloze graankorrels. We hebben alleen maar reden om ons voor de Heere te verootmoedigen, omdat wij niet zijn wie wij behoren te zijn. In plaats van echt leven, zijn wij dood. We hebben ons leven verloren. En niemand van ons heeft vanuit zichzelf geestelijk leven in zich. In zich. Daarom zeggen we, en dat is zo puur bijbels, dat wij dood zijn in zonde en misdaden. Ja, dat geeft een bepaalde irritatie bij ons, want dat willen we eigenlijk niet weten. Maar de schrift houdt het ons voor. Geen leven. Want wij geven God niet de eer die hem toekomt. Wij zijn als dwalende schapen. Wij zijn als dorre ranken. Wij zijn als een ontrouwe bruid. Die van haar bruidegom wegloopt en andere mannen naloopt. Herkent u zich in dat beeld? Buigt u nou onder zo'n ontdekking? En buigt u daar iedere keer weer onder? En moet u het erkennen en beleiden? Ja, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En juist als we nou dat wonderlijke werk van de geest in ons leven kennen, dat levendmakende werk van de geest, dan gaan we er steeds meer achter komen. Steeds scherper verstaan. dat wij in onszelf dood zijn. De Heilige Geest laat je steeds scherper zien dat de zonde niet bij het leven hoort. En dat zonde vijandschap is tegen God. Daar krijg je dan verdriet van. En om dat echt eerlijk met een verbroken hart voor de Here te belijden, dat doen wij niet zo gemakkelijk. En wie zegt dat dat best wel makkelijk gaat, die mag zich wel afvragen of die wel echt ooit verbroken is geweest voor de Here. Want we hebben toch dat overweldigende werk van de Geest nodig om steeds weer eerlijk gemaakt te worden voor de Here. En om als een smekeling, zoals de psalm het zegt, als een boeteling bij Gods genade troon aan te houden. Maar het wonder van genade is dat de Heer nou voor zulke mensen zaligheid heeft verworven en leven wil geven. Dat is dus nooit om wie wij zijn in onszelf. In ons vindt de Heer geen reden dat hij naar ons om zou zien. Die reden ligt alleen in hemzelf. En daarom moet het in de prediking altijd gaan over Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat we letten op hem. Omdat hij heeft gezegd dat een graankorrel, als die niet sterft, dat die alleen blijft. En dat wil de Heer Jezus niet. En daarom wil de Heer Jezus de weg van het tarwegraan gaan. Dat is nou een wonder van zijn liefde en van zijn ontferming. Want gaat hij die weg niet, dan blijft hij alleen. Dan is hij als een herder zonder schapen. Als een bruidegom zonder bruid. Als een wijnstok zonder ranken. Als hij niet de weg gaat van de graankorrel die in de aarde sterft, kan hij geen zaligmaker zijn. Kan hij geen middelaar en borg zijn van zijn volk. Kan hij niet de plaatsvervanger zijn. En dat is voor de Heer Jezus onmogelijk. Dat is voor de Vader onmogelijk. Dat is voor de Heilige Geest onmogelijk. Tarwekorrel gaat ontkiemen. Het valt uiteen. Er komt een scheut uit, naar boven. Daarvoor moet het wel eerst zichzelf vernietigen. Wil er dan in die halm vele graankorrels zijn? Ja, dat sterven dan van de Heer Jezus, dat is niet een gewoon sterven. De Heer Jezus is niet gestorven zoals wij mensen moeten sterven. Hij heeft zelf het leven afgelegd. En dat heeft hij gedaan nadat hij de toren van God over de zonde helemaal had gedragen. Toen hij tot een vloek werd, toen werd hij door de Vader vernietigd. Als het ware, omdat de toren van God op hem kwam. Maar in die weg dat hij zou sterven, aan de eis van de Vader had voldaan en het leven in de hand van de Vader gaf, in die weg zal de graankorrel niet alleen blijven. Zal er een volk zijn dat hem eeuwig zal groot maken, dat eeuwig verlost zal zijn van zonde en schuld. Dat laat deze gelijkenis toch ook heel scherp zien hoe de Heer Jezus een weg van vernedering is gegaan als hij zichzelf met een graankorrel vergelijkt. Wat is nou een graankorrel, jongens en meisjes? Als je het in je hand hebt en je blaast, zoek het dan maar eens op, je bent het kwijt. Het is een beeld van de zwakheid van de Heer Jezus en van zijn nietigheid als mens. De weg waarin hij onbegrijpelijk voor ons de zaligheid verwerft, verdient. Ja, onbegrijpelijk. En zo wordt vervuld wat de profeet heeft gezegd. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Wij passen die tekst vaak toe op onze levensomstandigheden, maar ten diepste gaat het hierover. De weg van de zaligheid, waar het op aankomt. En net als een graankorrel, zal hij worden gebroken. Van de Heer Jezus blijft niks over. Zijn lichaam wordt verbroken. Zijn bloed wordt vergoten. Hij kwam onder de veroordeling van ons om te verlossen. Hij kwam onder de vloek waaronder wij eeuwig zouden moeten sterven. Indien de tarwegraan in de aarde niet valt en sterft. Nou, dat gebeurde met de Heer Jezus. Hij gaf zichzelf over. Hij gaf de geest. En zijn lichaam werd in het graf gelegd. Opdat hij veel vrucht zou dragen. Eén graankorrel sterft. Eén graankorrel sterft. En een overvloed van leven brengt hij voort. En daarom, gemeente, ligt de zaligheid van zijn volk in hem vast en geborgen. En worden de woorden van de profeet vervuld. Als hij zijn ziel tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Van die moederkorrel, om zo te zeggen, blijft helemaal niks over. Maar de vrucht zal overvloedig zijn. En die vrucht, dat is zijn heerlijkheid. Als hij aan het kruis sterft, zijn lichaam is gebroken en zijn bloed is vergoten, gaat de poort voor zijn volk open en krijgt God de eer die hem toekomt. Hij heeft levendmakende genade verworven. En daar vind je nou hoop en moed in. Als je niet weet hoe het moet met je zonde en schuld. Dat nou door zijn dood het leven is verworven. En dat hij die weg wilde gaan, omdat hij niet alleen wil blijven. En dat je daarom door zijn ontkiemingskracht mag worden opgewekt uit je geestelijke doodslaap. Je ogen open mogen gaan voor jezelf of wie hij is. Je hart vervuld wordt met liefde tot hem. En je wil wordt omgebogen om hem van harte te mogen dienen. Gemeente, kent u die kracht? De kracht van het woord. De kracht van het werk van de geest. Dat je als het ware naar hem toe wordt getrokken. De trekkracht van hem die je overtuigt van zonde en schuld. Maar die je ook overtuigt van zijn werk, van zijn verlossing, van zijn genade. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zijn dood is zo anders dan de onze, want onze dood is onvruchtbaar. Maar zijn dood brengt vrucht voort. Leven voor zijn kerk. En daarom spreekt de Heer Jezus over het uur dat gekomen is waarin de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Hij zal verheerlijkt worden wanneer hij door de dood het leven voortbrengt voor dode zondaren. En wanneer we in dat leven, naar dat leven toe worden getrokken, ja, dan wil de Heer ons ook oefenen. Wil de Heer ons aansporen en aanmoedigen, uitnodigen om onze eigen dodigheid voor de Heer te belijden. En levendwekkende kracht van hem steeds weer opnieuw te verwachten. O, als we op onszelf zien, dan weten we, in mij wordt het nooit beter. De zonde blijft mij aankleven, ook tegen mijn wil in. En we raken zomaar verstrikt in de listen van de boze. Waar vind je vastheid bij alle bestrijdingen, bij alle aanvechtingen? Het antwoord vinden we niet in onszelf, maar in Christus. Want de graankorrel is gestorven. En daarom draagt het vrucht. Die vrucht kan niet uitblijven. En daarom mag u hoop en moed hebben wanneer u de toevlucht tot hem neemt. Hij die het leven heeft gegeven, draagt het leven in zichzelf. En door zijn kiemkracht, door zijn levendmakende kracht, schenkt hij vertroosting, geeft hij vergeving van zonde, wil hij vrede schenken. Daar is hij macht, heeft hij de macht toe en daartoe is hij gewillig. Daarvoor liet hij zichzelf vernietigen. En daarom is er behoud in de naam van de Heer Jezus Christus. En weet u wat hem nou behaagt? Dat is toch niet te begrijpen. Dat het hem behaagt, omdat hij niet alleen wil zijn. Dat nou juist van die moe gestreden zondaren, van die hopeloze gevallen, van die mislukkelingen. Dat die nou juist bij hem komen. Omdat ze verlegen zijn om het leven dat hij heeft verworven. Dat is nou zijn vrucht. Hij zal de zijnen tot zich trekken. Omdat ze van hem zijn. O, laat daarom je hoop op hem gevestigd zijn. Maar hoe ziet dat leven met hem er dan uit en door hem? Ja, dat wordt ons in het volgende vers uitgelegd. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. De Heer Jezus maakt de tegenstelling tussen degene die zijn leven lief heeft en degene die zijn leven haat. En we begrijpen natuurlijk wel dat we dus geroepen worden niet om ons leven lief te hebben, maar om ons leven te haten. Dan zeggen we, hè? Maar dat is toch raar? Je moet toch je leven lief hebben? En het is toch juist helemaal niet goed als je je leven haat? Nee, dat is zonder meer waar. We moeten het leven lief hebben. Dit leven is van de Heer ontvangen. Maar zo bedoelt de Heer Jezus het niet. Met dat liefhebben van het leven bedoelt hij alles wat met dit tijdelijk leven hier op aarde te maken heeft. De Heer Jezus zegt niet dat we niet een normaal gewoon leven mogen leiden. Maar wat de Heer Jezus zegt is een rabbijnse manier van spreken. En dat is een manier van spreken waarin er een hele scherpe tegenstelling wordt gemaakt. Zo scherp dat je zegt dat je er eigenlijk verschrikt. Dat is eigenlijk de bedoeling. Zodat je nog beter gaat luisteren naar de boodschap. Dat je geschokt raakt en dat je realiseert van, maar hier komt het dus op aan. Hier gaat het om. Dat ik niet het leven lief heb, maar dat ik het leven haat. Want er staat zoveel op het spel. De eeuwigheid staat op het spel. Een eeuwig behoud of een eeuwig wee. Kijk, en als de Heer Jezus dan zegt dat we ze het leven moeten haten, dan bedoelt hij daarmee dat als nou de Heilige Geest je van dood levend maakt, als je nou niet het leven lief hebt, maar het leven haat, dat wil zeggen dat je de smaak van de zonde gaat verliezen. Ja, want die smaken zoet. Maar de smaak gaat er van af en het wordt bitter. De zonden worden bitter. Wie zijn leven gaat haten, dat zijn degenen die het leven in Christus hebben gevonden. En die onderweg zijn. Een pelgrim worden hier op aarde. Omdat hun hart in de hemel is waar Christus is. Zittende aan de rechterhand van de Vader. Dan ben je een tweemens geworden. Dan word je van tweeën getrokken. Aan de ene kant die trekkracht die je naar beneden trekt. Vooral genieten van het leven hier en nu. En die andere trekkracht die trekt naar de Here en naar de gemeenschap, naar de omgang met hem. Een trekkracht naar zijn woord, een trekkracht naar zijn liefde, een trekkracht naar het gebed, naar de binnenkamer. Dan heb je zijn dag lief, dan heb je zijn volk lief, dan wil je zijn wil doen. Ja, maar Maar mijn werk dan en mijn studie dan. En ik geniet zo van mijn studie, van mijn opleiding. En ik heb net een andere baan gekregen en ik ben zo op mijn plek. Daar geniet ik van. Nou, dank de Heer er maar voor. Dat mag hoor. Ja, nou zeker. Alleen, we moeten wel leren te beseffen dat het bij het tijdelijke leven hoort. En dat dat voorbij gaat. En door Gods genade ga je dan al die zegeningen van dit leven en alles wat je mag genieten in het leven anders waarderen. Anders waarderen. Ja, als zegen van de Heere, maar je kan je hart er niet op zetten, want je hebt je hart verkocht aan de Heer Jezus. Of liever gezegd, de Heer Jezus heeft je levend gemaakt. En als je levend bent gemaakt, ben je verbonden aan de hemel. Dan ben je verbonden aan zijn heerlijkheid, aan zijn eer, aan zijn majesteit, aan zijn liefde, aan zijn wil. En die oude mens, die trekt je maar weer naar beneden en die wil je vooral vol laten zijn van dit leven. En die wil je laten genieten van dit leven en van je werk, zodat je er genoeg aan hebt. En er zit altijd weer die dreiging in, dat gevaar. En daarom, een pelgrimsleven is een leven van voortdurende zelfverloochening. Augustinus zegt, laat hij zichzelf verloochenen als hij werkelijk van zichzelf houdt. Laat hij zichzelf verloochenen als hij werkelijk van zichzelf houdt. Dat is die tegenstelling. Als je ziel je lief is, zoek dan het koninkrijk van God eerst. Dat betekent dus niet dat de dingen van dit leven niet meer je interesses hoeven te hebben. De Heer heeft ons ook een taak gegeven hier op aarde. Maar alles wat Hij schenkt, heeft Hij gegeven om het te gebruiken. Voor Hem. En niet dat we ons erdoor laten beheersen. En zo mogen we alle zegeningen gebruiken. Maar we mogen ons niet er met liefde aan vastkleven, zoals je er lijm op zet en dat het vast blijft plakken aan je. Want gebeurt dat, dan ben je net als de vrouw van Lot. Die kon haar bezittingen en haar pleziertjes van Sodom niet achter zich laten. De zegeningen van dit leven, ze werden haar doel. Maar we lezen van Lot in de brief van Petrus dat die zich pijnigde iedere dag. Zolang die in Sodom was, hoewel de engelen hem ook bij de hand moesten grijpen om hem uit Sodom te halen. Maar als we van Christus zijn geworden, gaan we toch ook iets ervaren van dat leven van de graankorrel. Dan gaan we sterven aan onszelf. En dan kennen we strijd met dat je je eigen wil volgen. Dan erkennen we elke dag onze onmacht en onze onwil en onze schuld. En dan leer je de dood te schrijven op je allerbeste werken en moet erkennen, Heere, het is te kort. Ik heb Christus nodig. Want zijn werk is volkomen. Dat kan voor de Vader bestaan. Nou, gemeente, dat gebeurt nou door de kiemkracht van de Heer Jezus Christus. Door het werk van zijn geest. Dan is er liefde in je hart. En dan ken je ook iets van die gezindheid. Dat je liever de tijdelijke zegeningen verliest. Dus niet te zeer rouwen als we in dit leven allerlei dingen moeten kwijtraken. Hoewel dat wel heel begrijpelijk is. Maar niet te zeer rouwen. Maar zie je nou in het licht dat wat hier op aarde verlies is, winst is in de hemel. Een Puritein vergelijkt de zegeningen van dit leven met stro. Met stro. Is het nou een groot verlies als je stro kwijtraakt? En je in ruil daarvoor een kroon mag ontvangen? O, de Heer Jezus waarschuwt zo vaak in het evangelie. om niet te zijn als de vrouw van Lot. Dat wie zijn vader of moeder lief heeft boven hem, is hem niet waardig. Dat wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zou verliezen om zijnentwil en om het evangelie, die zal het behouden. Dat zo iemand achter hem wil komen, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen hem. Dat zijn nou toch eigenlijk de gewone dingen van een geestelijk leven, van een christenleven. Een leven waarin je afhankelijk weet van de Here, een leven van de binnenkamer, een leven waarin je alles voor de Here verliest, waarin je moet strijden tegen je eigen verlangens, tegen je karakterzonde, tegen valse schaamte, tegen lauwheid en oppervlakkigheid in het geestelijk leven. Een strijd waarin je ook vreugde ervaart, als je mag zien op hem die het leven heeft verworven door lijden en sterven heen. Die de bron is van alle troost en goed. En dat je steeds weer door hem naar hem toe wordt getrokken. Kent u dat leven? Een leven waarin je voortdurend weer naar hem toe wordt getrokken. Dat leven dat niet zal ophouden, dat nu ten dele is, maar straks ten volle zal zijn. Ten volle de genieting zal zijn van hem. Vreugde, omdat in Christus de Vader ontvangt waar hij recht op heeft. Vreugde, omdat je hem mag zien met milde handen en vriendelijke ogen. Vreugde, omdat je alleen veilig weet als je de stem van de herder mag horen in zijn woord. Dat is een leven waarin je zit aan de voeten van de Heer Jezus en je door hem laat onderwijzen. Dat is een leven waarin de Heer Jezus je leert om op hem te zien die zachtmoedig is en nederig van hart. Om op hem te zien bij wie vergeving is, hoop, vrede, liefde, kracht en moed. En als u nou zegt van ja, als u dat zo beschrijft dan moet ik eigenlijk mijn hoofd buigen, moet ik me schamen, moet ik eigenlijk zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel ken. Ik denk eigenlijk dat het meer niet is dan wel. Zou je het graag anders willen? Hoe zou het anders kunnen? Toch niet anders dan door hem. Die als een graankorrel niet alleen bleef, maar stierf om leven te verwerven, om vrucht te dragen. Bij wie moet je zijn met je eigen verlegenheid? Toch bij hem die het leven heeft verworven en die het roept, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Vlucht dan toch tot hem. Bij wie je rust vindt voor je rusteloze ziel. Maar besef wel dat als je dat leven niet zoekt, wat er dan zal gebeuren, ja, dan zul je alleen blijven. Echt alleen. Vruchteloos. In een eeuwige verlorenheid. O, zoek toch het leven bij de Heere. Want de Heere heeft geen lust in je dood, maar daarin dat je bekeert en leeft. Weet u, de Heere wil niet dat er iets van dat oude leven van ons zal blijven. In het leven van zijn kinderen wil hij daarom dat ze tegen die oude natuur blijven strijden in dit leven. Dat je eigen ik eraan moet gaan, zoals Kolbrugge dat zegt, om in genade vast te staan. Dat je de dingen zoekt die boven zijn. Dat je verlies uiteindelijk winst is. De weg van het tarwegraan, daar komt het op aan. Dat hij het is die hongerige zielen wil vervullen met zijn rijkdom. En dat hij zo bemoedigingen geeft en verzekeringen wil geven. Dat omdat hij de weg van het graankorrel is gegaan en stierf, opdat hij niet alleen zou blijven. En het daarom zeker is dat allen die hem verwachten niet beschaamd zullen worden, niet teleurgesteld zullen worden, maar eeuwig zullen roemen over zijn genade, over zijn rijkdom, over zijn liefde, die hem van eeuwigheid bewoog, dan ontvangt hij de eer die hem toekomt. Hij zoekt de gemeenschap van zijn volk, want hij wil niet alleen zijn. En daar ligt de garantie voor allen die de Heere vrezen. Hij zal zijn werk voor u voleindigen. Daarom vergeet niet dat wonder van genade, waar het toch altijd weer op aankomt. Dat u niet het leven zoekt in uzelf, maar in hem. Dat hij omringd wil zijn met mensen die moeten belijden. Ik kan geen vrucht dragen in der eeuwigheid. Maar mijn verlangen is op hem gericht. Laat uw hoop op hem zijn. En laat u leiden door zijn verlangen. En mag u dat aansporen om al uw zaligheid buiten uzelf te zoeken. In hem. Amen.